Dag lieve evenementlocatie van Nederland, mijn naam is Stijn Allevriendink. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Venue Marketing, de podcast als het gaat om het vermarkten van evenementlocatie. Naar mijn mening ook het leukste vak wat er bestaat. En dit keer heb ik wel een heel speciaal thema. Het is eigenlijk best wel ondergeschikt bij heel veel locaties in Nederland. Ik denk zelfs dat er nog minder dan 5% dit echt heel goed toepassen. Ik heb het over yield management. Is dat de geheime wapen, zeg maar, voor de toekomst als het gaat om jouw locatie? Want kort gezegd, voor degenen die niet weten, zeg maar, wat yield management is. In hotellerie wordt het ook vaak gebruikt. Het is eigenlijk revenue management. Het is een soort van optimalisatiemethode. En het stelt je eigenlijk in staat om je inkomsten te verhogen en eigenlijk gewoon de vraag nauwkeurig te voorspellen. Met als doel die rendement per dag, per evenementendag, eigenlijk te vergroten, te realiseren, zeg maar. Dus, en ik heb één persoon aan wie ik het zeker kan vragen. En dat is Kevin van Grondel van One Meeting. Ik heb met hem een ongelooflijk leuke podcast gehad. Een interview waarbij het echt gaat over waarom yield management zo essentieel is, zeg maar, voor locaties. Ja, welke risico's er zijn, maar ook welke data cruciaal is. Wat zijn ook de voordelen? Hij heeft ook allemaal praktische voorbeelden, zeg maar, waar je gewoon mee aan de slag kan. Ik zeg, als je er klaar voor bent en je hebt je basis goed op orde, luister dan even verder. En mocht je ook meer tips willen ontvangen als het gaat om het vermarkten van jouw evenementenlocatie, abonneer zeker even op mijn podcast Venue Marketing. En mocht je exclusieve content willen ontvangen en uitnodigingen voor webinars, stuur me dan eventjes een mailtje info uit Venue Marketing. Ik zeg veel luisterplezier met Stijn, mij en Kevin. Hoi Kevin, welkom bij de Venue Marketing podcast.
Dankjewel Stijn.
Over yield management. Ik denk een term wat denk ik best wel wat locaties niet kunnen plaatsen. Maar jullie wel. Maar ik wil eerst even Kevin weten van wie ben je, wat doe je en waarom de evenementenbranche?
Dat zijn een hoop vragen Stijn, maar dankjewel. Goed om dit te kunnen doen samen. Ik ben Kevin, commercieel directeur bij One Meeting. En evenementen en meetings, ja, dat zit wel een beetje in het bloed. Vroeger zelf met de catering aan de slag gegaan en later via de hotelschool binnengerold in eigenlijk de hospitality branche. Ja, en toch hotellerie, we weten het allemaal, daar weet je toch wel een beetje waar je aan toe bent. Het is een gevestigde orde. En de meeting- en eventbranche is wat dat betreft nog in volle opkomst. Ja, en dat vind ik geweldig om te kunnen, nou ja, ik denk een stukje sturen en een stukje mee ontwikkelen. Om te zorgen dat we die branche naar een volgend niveau tillen. Dus eigenlijk ben ik een soort ondernemer in loondienst. Ja. In een branche die ook nog eens ontzettend leuk is met mensen die heel graag willen. Dus ja, wat doe ik dan dag in dag uit? Ik probeer zoveel mogelijk locaties te helpen om hun meetings en events op de markt te brengen. Dus zorg maar gewoon dat die zalen, dat die ruimtes, dat je catering, je banqueting, alles op de best mogelijke manier bij de best passende klanten terechtkomt.
En het liefst helemaal geautomatiseerd? Of zeg je van dat persoonlijk contact is ook belangrijk?
Het is en-en. Maar het moet een keuze zijn. En het moet ook als locatie een keuze zijn. Je moet kunnen kiezen, wil ik dat of wil ik dat niet? En ik wil het misschien niet voor een congres voor 500 man, maar ik wil het misschien wel voor een meeting room voor 15 personen, recht toe, recht aan. Dus het moet een keuze zijn. Ja.
En jullie hebben ook op een gegeven moment die keuze gemaakt om yield management toe te passen. Waar is die keuze uit voortgevloeid?
Dat is al best wel lang geleden. Ik denk inmiddels een jaar of 10, 12 terug. En waar we met name tegenaan liepen was dat we merken dat er heel veel verschillende bezettingsgraden zijn door de week heen. Waar je op een maandag misschien nog gemiddeld zit. Dinsdag is het druk. Woensdag sta je leeg. Donderdag is het druk. Vrijdag sta je leeg. En het weekend gebeurt al helemaal niks. En wat we natuurlijk al lang geleden zagen in vliegtickets, vervolgens in hotellerie, is dat op het moment dat je een prijs aanpast op basis van de vraag die ernaar is, even basis economie, dan over het algemeen gaat ook de vraag schuiven naar de dagen die jij wil. Dus we zeiden, als we nou gaan proberen, daar begon het ooit allemaal, proberen, dat is het leukste wat er is, om maandag, woensdag, vrijdag goedkoper aan te bieden dan dinsdag en donderdag. Want dat zijn de dagen waarop mensen minder graag willen vergaderen. Is er dan een markt voor wie dat aantrekkelijker is, omdat die eerder prijsgeoriënteerd zijn dan per definitie dag van de week georiënteerd? En dat bleek zo te zijn. Wat op zich natuurlijk niet bijzonder is, omdat we dat in alle branches zien. Alleen ik denk dat het voor de meeting- en eventbranche nog redelijk een niet zo'n doorzichtige branche. Niet alle prijzen liggen op straat, niet iedereen weet precies wat voor ze voor welke prijs waar kunnen kopen. Dat dat iets nieuws is en dat het even spannend is. Maar we hebben wel gezien in 10, 12 jaar dat het effect heeft.
Ja, en wanneer was het voor jullie zeg maar doorslaggevend dat het echt werkt? Wat was echt zeg maar een moment waar je dacht van nou, dit is geen pilot meer, maar dit is gewoon iets wat waar de markt behoefte aan heeft?
Nou, heel eerlijk, dat zat hem in het omslagpunt. Okay. Er is een punt waarop je zoveel meer omzet eruit haalt door je bezetting op de low yield dagen te optimaliseren, dat je de korting als het ware die je op die dagen geeft, meer dan compenseert. Dus stel je vraagt €90 even voor een 8 uur arrangement op een dinsdag en €70 op een woensdag, dan moet je vaker die €70 verkopen om totaal die €90 te kunnen verdienen.
Ja, precies. Ja.
En op een gegeven moment zit daar een omslagpunt in met die bezetting. En dat gaat relatief snel. Want ja, procentueel tussen €70 en €90 zit niet zo'n heel groot gat. Ja. Ik zeg even 30% ongeveer.
Ja.
Dus als je je bezetting met meer dan 30% weet te verhogen op een maandag, woensdag, vrijdag, dan heb je het er al uit.
Ja.
En dan kun je verder gaan spelen.
Ja, en wat is nou echt de definitie van yield management? Nog eventjes voor de luisteraars. Wat is nou, wanneer moet je gaan yielden, zeg maar? Hè? Dat is dan de werkvorm daarvan. Wanneer moet je gaan yielden?
Ja, nou, ik denk yield management is in feite het mechanisme achter dynamic pricing. Dus het hebben van dynamische prijzen. Prijzen die afhankelijk zijn van andere factoren dan puur en alleen ik heb een product met x prijs. Dus over het algemeen zeggen wij door de tijd verdeeld, dus een prijs per dag. En vervolgens ga je met yield management in feite bepalen welke prijs vraag ik dan op welke dag en waarom.
Okay, ja.
Dus omdat het aanbod laag is, omdat mijn vraag laag is, gaat de prijs omlaag. Of omdat de vraag hoog is, gaat de prijs omhoog.
Ja. En is dat iets wat, kijk, locaties doen dat nu al, maar dat is meer uit onderbuikgevoel, hè? Dus derde weekend van oktober geen korting aanbieden, want die is altijd wel bezet, zeg maar. Vind jij dat een goede aanpak?
Ik denk een goede start om ermee te experimenteren. Want dat is wel het moment dat je gaat voelen, wat doet het? Wat betekent het? Hoe reageren mijn klanten erop? Ja. Ik denk dat er daarna nog een hele grote stap te maken is. En dat zal enerzijds vanuit je historische data komen. Dus als je het al een paar keer hebt geprobeerd, dan heb je data opgebouwd die kun je gaan gebruiken voor de toekomst.
Ja.
En op een gegeven moment ga je ook, en dat hangt wel af van dus in welke stad je zit, of in welke regio actief bent, wat type klanten je hebt, dan ga je zien wanneer het effect sorteert.
Ja. Ja.
En wat ga je dan vervolgens met die data doen? Dan ga je stellen bijvoorbeeld een bezettingsgraad van, ik noem maar wat, 50% op een dinsdag. En dan ga ik even vanuit dat je gewoon even van 9 tot 5 rekent, hè, met je bezettingsgraden. Dus ik heb een halve dag verhuurd als het ware. Wat doe je dan met de prijs? En is dat bij 50%? Is dat bij 40%? Is dat bij 70%? En naar welk niveau ga je dan? Dus je gaat voor jezelf als het ware een soort stappenplan maken, waarbij je zegt, als dit, dan dat. Als mijn bezetting op 40% komt, ga ik een stapje omhoog in prijs. Als die dan op 70% komt, ga ik nog een stapje. Als die op 85% komt, ja, dan ga ik misschien wel naar mijn hoogste prijs. Want die laatste 15% van mijn capaciteit moet ik tegen de maximale prijs verkopen.
En wat heb je nodig, zeg maar, om met 1-2 boekingen op die datum kom je er niet, zeg maar. Dan is je data denk ik niet representatief. Maar wat heb je nodig, zeg maar, om dan representatief te zijn? Om echt te denken van, hé, ik kan nou op een dinsdag 7 november met 10% omhoog.
Het zit eigenlijk wel in je historische data. En zelfs al zou je zeggen, ik heb maar 2 zalen of misschien maar 3 zalen. Je hebt wel een jaar bijvoorbeeld aan data. En in een jaar hebben we 52 maandagen, dinsdagen, woensdagen. Dus je hebt stiekem best wel veel data. En als je dan eens terug gaat kijken, wat heb ik nou gemiddeld op een maandag gedaan? En wat is dat door het jaar heen geweest? Dan kan ik ook een soort benchmarks in feite in mijn eigen data definiëren. Dus je zou kunnen zeggen, ik merk gemiddeld, dat je hebt je gemiddelde bezetting. Dus stel je hebt gemiddeld draaien 40%, even voor het rekengemak. Op maandagen is dat gemiddeld 25% door het jaar heen. Dan zou je het kunnen beginnen met als stelregel, maandag is er minder vraag dan gemiddeld. Wat zou dat voor mijn prijs betekenen? Dat mijn prijs lager moet zijn dan ik gemiddeld vraag. Oh ja. Dan de markt gemiddeld vraagt.
Ja.
En dan ga je experimenteren.
Ja.
Dus het is niet iets wat je vandaag bedenkt, morgen uitvoert en overmorgen perfect hebt.
En als je gewoon als locatie wil gaan starten. Hè? Dus ik denk echt wel dat locaties het super interessant vinden. Want ja, als je heel veel business misloopt, zeg maar, dan vraag je altijd af waar heeft het aan gelegen.
Ja.
Prijs is een belangrijke factor, doorslaggevend. Met welke data moet je beginnen?
Heel eerlijk, ik zou altijd bij mezelf beginnen. Dus begin bij je eigen data uit je eigen systeem. Dus pak eens voor het gemak even de afgelopen 3 jaar. En pak dan al je boekingsdata. Zet het vervolgens op een rij. En kijk dan op enerzijds op maand. Welke maanden zijn nou het meest populair? Dan zul je ongetwijfeld zien dat bijvoorbeeld je november je piekmaand is in veel gevallen. En vervolgens doe je datzelfde op dagen van de week. Dus ik zie bijvoorbeeld, en even voor marktgemiddeld, dinsdagen en donderdagen zijn het populairst. Vervolgens heb je dan eigenlijk al een heel goed routekaartje voor jezelf gemaakt om te zeggen, mijn drukste moment zijn dinsdagen, donderdagen in november. Mijn rustigste momenten zijn misschien wel vrijdagen en woensdagen in januari. Pak vervolgens je prijzen. Welke prijzen heb je gekregen in die periodes? En waarschijnlijk is dat nu nog hetzelfde. Heb je business misgelopen voor die periode? En dat kan bijvoorbeeld zijn, als je naar je neeverkoop kijkt, dat je in november geen één keer nee hebt hoeven verkopen op prijs. Dus dat die klant geen één keer heeft gezegd, ik kom niet bij jou omdat je te duur bent.
Oh ja.
Want dat was niet het issue.
Nee.
Maar dat zie je misschien in januari wel.
Ja.
Heb je business verloren.
Ja.
Maar die data wil je naast elkaar leggen. En dan moet je niet bedenken dat je alles meteen gaat inventariseren en alles gaat analyseren. Want heel eerlijk, dan ga je al veel diepte op in. Ja. Het begint echt bij de basis. Kijk eens naar welke dag van de week is populair. Welke maand doet het goed? Of welke maand doet het niet goed? En waar zou ik meer bezetting willen hebben?
Okay.
En dat is dan waarschijnlijk niet op de dag dat je al vol zit.
En dan als je zegt van joh, kijk dan per maand. Waar kijk je dan naar, zeg maar? Meer in de zin van alle potentiële aanvragen, requests. Het maakt niet uit of ze wel of niet kunnen op die datum, zeg maar. Dus ze kijken niet aan het aantal opties. Waar kijken ze dan naar? Gewoon aan het aantal interessante aanvragen?
Zou een belangrijke graadmeter zijn. Dat geeft iets aan over wat is de vraag voor die periode. En enerzijds heb je dan natuurlijk het moment van aanvragen en het moment van de bijeenkomst. Dus in dit geval focus even op het moment dat die bijeenkomst plaats zou moeten vinden. Dus ik vraag in juni iets aan voor november. Dan gaan we het over november. Dus daar wil je naar kijken. Wat wil de markt op dat moment voor die periode? En aan de andere kant, wat heeft mijn business in het verleden gedaan in die periode? En als het goed is, als je daar twee een grafiek van zou maken, dan zie je precies dezelfde lijnen of dezelfde golfbeweging door het jaar heen.
Oh ja.
Als het goed is.
Ja. Ja.
Als dat niet zo is, dan heb je iets om op in te zoomen.
Als je het hebt, zeg maar, over data, hè? Dus in principe locaties zeggen van, nou, Kevin, Stijn, ik ga ermee aan de slag, helemaal top. Ik ga even kijken, zeg maar, de afgelopen 3 jaar haal ik mijn data erbij, aantal aanvragen, maanden, trek conclusies, zeg maar. En dan, als het gaat om prijs, dat stukje, het stukje prijs, hoe weet een locatie van, ik moet gaan zakken met mijn prijs, of ik moet misschien wel een heel ander soort prijsstrategie hanteren, of hoort dat, dat hoort natuurlijk ook bij Yielden, neem ik aan, maar...
Zeker.
Ik zeg het nu wel heel erg breed, zeg maar waar moet hij, als het gaat om een prijsstrategie, waar moet hij naar kijken? Wat is het belangrijkst?
Er zijn een paar belangrijke variabelen. Nummer 1, wat heb je in het verleden gekregen? Begin je altijd bij, want dat is je benchmark. Nummer 2, wat gebeurt er in de markt? dit ongetwijfeld ooit, misschien een paar jaar geleden, misschien recentelijk nog, een competitive set gemaakt. Wie zijn mijn concurrenten? En welke prijs vragen ze? Heb je misschien een paar pekervets opgevraagd? Dan wil je kijken, hey, hoe staat dat ervoor? Dat is een soort marktcheck.
Ja.
Dan heb je jezelf en dan heb je de markt. En daar kan een verschil tussen zitten.
Ja.
Wat je daarnaast hebt, en dat is nummer 3, is de potentiële markt. Dus dat zijn al je aanvragen die je ooit hebt gehad voor die specifieke periode. Dus je zou, als jij zegt 3 jaar terug, de afgelopen 3 jaar kunnen kijken welke aanvragen heb ik gehad voor november. Bij hoeveel aanvragen is het niet doorgegaan om prijs? Is dat bijna nooit? Dan weet je dat je qua prijs goed zit of misschien omhoog kunt. Heb je misschien wel 20% van de tijd een nee gehad om prijs, dan weet je dat je misschien wat hoog in de markt zit. In ieder geval voor jouw klantdoelgroep. Nou, op basis daarvan kun je al een beetje stellen, oké, maar waar bevind ik mij nu?
Ja, ja.
Dat kun je voor alle verschillende perioden doen. En dan krijg je niet 1 lijn met wat je dus historisch hebt gedaan, maar dan krijg je 3 lijnen die, als het goed is, allemaal diezelfde golfbeweging, diezelfde cyclus laten zien, ieder jaar weer. En 2021, 2022, 2024, uiteindelijk zou je ze allemaal bijna over elkaar heen kunnen leggen.
Ja.
En zie je diezelfde cyclus weer terugkomen.
Ja. Ja.
Als je dat ziet, dan weet je dat je betrouwbare data hebt.
Ja. Jullie hebben dat bij One Meeting geautomatiseerd.
Gelukkig wel.
Ik zie de berg met werk al aankomen, zeg maar, bij de locatie. Staan ze niet altijd even om te springen. Maar soms moet je even doorpakken als het gaat om automatisering.
Ja.
Hoe werkt die automatisering dan bij jullie, zeg maar? Hoe ziet die scope eruit?
We hebben geprobeerd het eenvoudig te maken, maar blijft af en toe even inchecken. Zie het zo. Je hebt een locatie. Die locatie heeft voor het gemak even 10 zalen. En iedere dag, door de week, is die locatie te verkopen. Maandag tot en met vrijdag. Zaterdag en zondag is er geen personeel, dus die zetten we ook even niet in de markt. Vervolgens hebben we een aantal knopjes om aan te draaien. Die knopjes hebben we als volgt gedefinieerd. Dat is de zaalgrootte, dus eigenlijk je capaciteit. Dat is dag van de week. En dat is prijsniveau. Wat je van tevoren doet, is je definieert een aantal prijsniveaus. Wij hebben er 4 gekozen. Dus er zitten 2 stappen tussen het laagste niveau en het hoogste niveau. Dus wij hebben ze barniveaus genoemd, dus je best available rate. Dat is dat je in de hotellerie ziet. Ja. En de best available rate is de ene dag hoger dan de andere dag.
Ja.
Maar dan heb je een soort minuutje waar je uit kunt kiezen. Dus bar D is bij ons het laagst en bar A het hoogst. Dus stel, je hebt al die knopjes en dan zeg je, ik heb een zaal, daar kunnen 10 mensen in. Wat is dan het prijsniveau dat ik hier voor een maandag standaard door wil vragen? Nou, dan heb je dus die analyse gedaan. Dus je hebt gekeken in het verleden, oké, wat zijn mijn boekingen geweest, mijn aanvraag geweest, zit ik te hoog, zit ik te laag, et cetera. En dan zeg je, maandag doe ik een bar C. Niet de allerlaagste, maar maandag is misschien de allerrustigste dag, maar het is ook zeker niet de drukste. Dus je selecteert C. Dan is die zaal voor die dag op een bar C ingeschaald. Nou, dan kun je ook zeggen, doe dat voor het hele jaar, alle maandagen, ingevuld. Nou, dat doe je dus 7 keer. Je hebt 7 dagen in de week.
Ja.
Dan heb je voor iedere dag een prijsniveau gekozen. En dan zie je door het jaar heen dat die verschillen erin zitten. Nou, en dan zijn er een paar checks die je wilt doen. Denk even aan vakanties. Zomervakantie. Ja, er zijn gewoon 5, 6, 7, misschien wel 8 weken waarvan je weet, die prijs, die ga ik nooit halen als een gemiddelde donderdag of een dinsdag. Dus hop, prijzen omlaag. Want ik heb liever bezetting, liever iets dan niets. Nou, zo ga je een beetje corrigeren. Dan heb je 1 keer in een jaar, doe je deze exercitie. Dus vooraf. Dus wij zijn er nu mee bezig.
De tijd ga je niet sleutelen, dat zeg maar. Dat je niet je moet hem. Oh, dat lijkt me best wel angstig, Kevin.
Nou, je moet ergens zeggen, dit is wat mijn klanten van mij kunnen kopen. En dit ben ik bereid nu te vragen, of nu te bieden aan een klant. Want als jij nu...
Dat doen jullie echt. Ja, dus dan doen jullie die eigenlijk ook op basis van de data die we net besproken hebben.
Zeker.
Niks anders dan wat je net zei, zeg maar. En op basis daarvan gaan wij dus de boel automatiseren. Dat is eigenlijk gewoon wat de input is.
Precies. Je analyseert je boekingshistorie, je analyseert je aanvraaghistorie, je analyseert je bezettingshistorie. En die drie ga je combineren om te zeggen, dit is wat mijn dagen gemiddeld doen, door het jaar heen. Ik corrigeer voor vakanties, andere bijzondere dagen. En vervolgens zeg ik, dit is, even in globale zin, mijn aanbod voor volgend jaar. Want heel eerlijk, als locatie doe je dat nu ook. Je zegt nu ook, in september, oktober, komen we allemaal weer met prijzen voor volgend jaar. Als ik nu een aanvraag bij jou doe, dan moet jij me ook een prijs geven voor volgend jaar.
Ja.
Dus het enige wat je nu doet, is het ook vastleggen.
Ja.
Dit is de prijs die we gaan geven naar deze klanten.
Ja.
Dus daar zou het niet zo spannend moeten voelen.
Nee.
Waar het wel spannend kan voelen is, wanneer ga ik dan bijstellen? Ga ik bijstellen? En hoe vaak ga ik bijstellen? En waar we zien dat in hotellerie vaak gebeurt, dat is letterlijk op dagbasis, uurbasis soms wel, zien we dat in meeting en events nog helemaal niet. Want die branche is nog lang niet zo ver.
Nee.
Dus wat we nu vaak zien is eens in de 1-2 weken dat ze dat bijstellen. En dan niet meteen voor het hele jaar hoor. Alleen op basis van je bezettingsrapportages kun je natuurlijk wel een overzichtje draaien. En op basis van die standaarden waar we het eerder over hebben gehad, zeggen, oké, hoeveel dagen heb ik nu waar mijn bezetting tussen de 25 en bijvoorbeeld 45% is? Want die zouden dan in een bar C-range moeten zitten, bijvoorbeeld. En vervolgens zeg je, oké, dan zou dat dus op die dagen aangepast moeten worden. Weer wederom een geautomatiseerd Excel-overzichtje uploaden. Als je die beslissing eens in de 2 weken, zeg maar, maakt, dan kun je meegaan met je bezetting. En zie je dan die bezetting stijgen op bepaalde dagen? Ik kan me voorstellen, op een gegeven moment zie je in het begin van het jaar komen de eerste boekingen ook binnen voor het najaar. Nou, daar maak je nog niet zo druk om, want daar is het dan wel lage bezetting.
Ja.
Maar in februari, maart komt een hele bubs binnen voor eind mei, begin juni. Ja, en dat is de periode dat je moet opletten.
Ja.
Want dan kan het in één keer heel hard gaan. Want wat als je 5 aanvragen in één keer krijgt voor diezelfde donderdag in juni? Want we weten allemaal, er zijn van die populaire dagen, kun je bijna nergens meer terecht.
Ja.
En dat is waarom je af en toe even wilt checken, hoe staan we bezetting ervoor?
Ja. Ja. Wat zijn, zeg maar, wel een beetje de uitdagingen bij locaties om dit te doen?
Ze vinden het eng. En zonde.
Ja, want ik kan begrijpen, ze willen zoveel mogelijk grip hebben op de klant. Dus het liefst telefonisch grip, noem ik het maar zo eventjes.
Ja, snap ik.
Beschikbaarheid is gewoon iets wat opdrachtgevers verlangen, wat ook op de website moet komen te staan van locaties, maar locaties doen het niet. Dus dit is een enorme gap tussen wat de behoefte is en het aanbod, zeg maar.
Enorm, ja.
Jullie doel is om die gap te closen, want ik geloof er zelf wel ook in dat er gewoon heel veel pijnpunten opeens weggehaald kunnen worden, waardoor het gewoon dat proces een stuk makkelijker gaan maken. Maar ik ken ook wel locaties, hebben zitten testen met een beschikbaarheidstool online, zien een keldering van aanvragen, haal het weer offline, omdat ze niet telefonisch de eindklant kunnen zeggen van, hey, is de donderdag in plaats van de dinsdag niet wat voor jou? En misschien krijg je dan 10% korting op de locatiehuur. Hoe ga je daarmee om met zo'n situatie?
Heel eerlijk, dat verschilt echt wel per locatie. Ik durf niet per definitie vooraf te zeggen dat iedere locatie de baat bij gaat hebben om het online allemaal beschikbaar te maken. Nee. Want we weten ook, we zijn daar nog niet als markt.
Nee.
Ik stel je even voor, misschien over 10 jaar, 20 jaar, is het standaard in de markt. Heeft iedere locatie zijn beschikbaarheid, zijn prijzen, real-time 100% online staan.
Ja.
Net als dat je nu producten vergelijkt op Amazon of hotels of boeken.com.
Precies. Ja.
En er gaat een fase zijn, waar we nu in zitten al, waar we nu aan de vooravond staan, van de adoptie door de gebruikers. Dus door de directiesecretaris, door de event managers, door inkoop, door alle bedrijven die meetings en events boeken. En we zien die trend wel echt doorzetten. Maar je merkt ook, daar zit nog een stukje voorzichtigheid in. Want ook die mensen zijn gewend, ik bel of ik mail en ik krijg reactie van een locatie.
Ja.
Maar we zien ook een nieuwe generatie opkomen. Wat niet eerder. Nou ja, als ik om me heen kijk. Ik bedoel, ik zit zelf een beetje tussen aan het einde van die millennial generatie. Dan zie ik een generatie die mij opvolgt. Die zegt, nou ja, maar hoezo kan ik dit niet gewoon real-time
app maken? Ja, dat is het. Ik ook, Kevin. Ik ook.
Het moet zo makkelijk zijn. Ik bestel een auto online, maar een meeting voor €500. Dat kan niet.
Ja.
Kijk, en die gap, kijk, die klanten, die mis je op het moment dat je, dat je alleen maar telefoontjes en e-mails aanneemt.
Ja.
Dus aan de ene kant ja, het is een risico om misschien de directsecretaresse die al 40 jaar lang naar jou belt, online te laten boeken. Misschien moet je dan ook niet verplichten, maar moet je een optie maken. Maar je mist net zo goed een doelgroep die je niet hebt op het moment dat zij moeten bellen of mailen. En dat meet je niet, want je meet alleen maar wat er wegvalt, want je weet niet wat je niet hebt.
Ja.
En dat is de andere kant van de medaille, dat er is ook een hele nieuwe doelgroep die de behoefte aan heeft om meteen te zien waar ben ik aan toe. En ik vind het zelf ook fijn. Op het moment dat ik online zoek, ik wil weten waar ben ik aan toe, wat zit er wel in, wat zit er niet in.
Ja.
Dat mag je verwachten toch tegenwoordig. Een stukje transparantie, een stukje snelheid. Die data heb je toch. Dus waarom deel je het niet alvast?
Ja.
En ik denk tot slot. Ja, dat kan eng zijn. En ja, dat kan een stukje grip op je klanten verminderen. Voor je gevoel wellicht. Maar tegelijkertijd. En ik probeer niet te zeggen dat we de halve eventbranche moeten ontslaan. Maar uiteindelijk kan het je ook wel heel veel tijd. En dus geld schelen. Want hoeveel mensen zijn er bezig iedere dag met e-mails en telefoontjes beantwoorden voor aanvragen.
Ja.
Die vaak, kijk ben ik naar de gemiddelde conversie van onze branche, niet doorgaan.
Nee.
Toch zonder
vaak. Dat is ook wel, kijk als je kijkt zeg maar, naar bijvoorbeeld de fabriek heeft een offerte tool, Next Venue heeft een offerte tool, MSC heeft een offerte tool, zeg maar. Kijk, en die hebben het zeg maar, gestart om uiteindelijk zeg maar, te automatiseren, maar die zijn er ook achter gekomen uiteindelijk, dat er dus heel veel niet geïnteresseerd zijn, dat ze daarmee gewoon een enorme filter hebben gemaakt, waardoor ze gewoon echt bezighouden met datgene wat belangrijk, dat zijn gewoon leads, echt goede leads. En ik denk dat dat de volgende stap, dat dat echt wel een stukje yield management is.
Ja, is het erg als je 50% minder aanvragen krijgt? Ik denk het niet, als dan maar je conversie minimaal verdubbelt.
Precies.
En dat is de fase waar we nu in zitten.
Ja, ja. Wat verwacht jij zeggen binnen nu en 3 jaar, wat er gaat gebeuren met yield management in locatieland? Want we moeten als een malle, dat is ook mijn advies, als een malle de afgelopen 3 jaar, nou misschien even niet de afgelopen 3 jaar, maar 2 jaar plus 2019 inzichtelijk maken met data.
Ja.
Je sales en marketing team samen laten komen. Gewoon even jongens, even sparren. Dit is de data, trek eerst even je eigen conclusies en dan komen we samen. Maar wat gaat er in de komende 3 jaar denk ik gebeuren?
Nou, we zien het nu al wel een beetje gebeuren. Er zijn steeds meer partijen die onderscheid gaan maken tussen op welke dag wil jij bij mij langskomen. Dus we zien nu ook contracten. En hebben we het echt over volumecontracten met honderden, soms zelfs duizenden boekingen op jaarbasis. Waar er een onderscheid zit tussen de prijs die ze op bijvoorbeeld dinsdag, donderdag krijgen en op maandag, woensdag, vrijdag. Puur en alleen, want die locatie zegt, op sommige dagen weet ik al dat ik vol zit, dus wil ik dat je op de andere dag komt. En als je dan wil komen op de dag dat ik vol zit, moet je bereid zijn iets meer te betalen.
Ja.
Dus wat ik voorzie voor onze branche, is dat het veel meer om de uiteindelijke eindklant gaat draaien.
Ja.
Dus, en we zeggen altijd, we zijn heel hospitality minded, klantgericht, maar wat we eigenlijk daarmee bedoelen is gastgericht. In veel gevallen. We willen dat de gast een geweldige ervaring heeft, een ontvangst op locatie en dat die helemaal in de watten wordt gelegd. Maar de klant die daarvoor zit, die laten we nog 48 uur wachten op een offerte. Die laten we nog bellen, die laten we nog mailen, die laten we nog gokken wat de prijs gaat zijn. In plaats van, goh klant, laten we het eens over hebben, wat vind jij belangrijk? Vind jij belangrijk dat je nu weet of de beschikbaarheid is? Of vind jij belangrijk dat de prijs zo laag mogelijk is? Of gaat het jou om, ik heb een ruimte nodig specifiek voor die dag en die tijd, want ik heb een hele belangrijke meeting en ik ben bereid om daarvoor te betalen.
Ja.
En voor iedere optie wil je in feite het perfecte aanbod hebben.
Ja.
En wat we nu doen is zeggen, ik heb dit, wil je dat hebben? Ik heb een zaal, dat kost €700, wil je die hebben?
Ja.
In plaats van, maar wat vind jij nou belangrijk, klant? Ja. Dus ik denk dat we die shift steeds meer gaan zien.
Ja.
En we experimenteren er zelf ook mee, hè? We hebben nu verschillende offerteformulieren op onze site staan. Puur en alleen om aan te voelen. Wat zijn nou die grote verschillen? Wat vind ik nou fijn? Waar zit de grens om te zeggen, ik wil een offerte of ik wil direct online boeken? Is dat 20 gasten, 30 gasten, 100 gasten?
Ja.
Wat zijn nou die parameters?
Zie je wel dan dat die parameters van de afgelopen jaren stijgen. Dus 5 jaar geleden waren het groepjes van 10. Nu zijn het gewoon langzamerhand groepjes van 50, 100, 150, noem maar op. Zie je daar gewoon een klimming in?
Een stijging zien we wel, maar niet in die snelheid. Dus we zien wel inderdaad groepjes dat een man of 20, 25, dat gaat prima online. En je ziet dat het vaak gecombineerd wordt met de complexiteit van de bijeenkomst.
Oh, ja, precies, ja.
Dus een meerdaagse wordt dan weer niet online geboekt.
Nee.
Ondanks dat het misschien maar voor 10 personen is.
Ja. Ja.
Maar een congres voor 100 man soms weer wel. Want we zeggen, ja, maar ik heb alleen maar een grote zaal, 5 subzalen en lunch nodig.
Ja.
Ja, dat spreekt voor zich.
Ja, ja. Ja. En stel dat klant A al bij locatie B heeft geboekt.
Ja.
En die doet het eerst handmatig. Dus telefonisch bellen, mailtje sturen, dat soort zaken allemaal. Is de kans groot dat diegene dan zegt van, joh, ik heb het jaar daarop hetzelfde. Ik hoef niet te bellen, maar ik zou het fijn vinden om het online te boeken?
Dat is
heb,
echt...
je ook, heb je ook nog die slag opdrachtgevers?
100%. Sterker nog, we hebben daar letterlijk een deel van het systeem op gebouwd. Dus een van de dingen die we ook aan de achterkant, ook voor ons reserveringsteam hebben gebouwd, is kopieer boeking uit het verleden. Dus ook voor trainingsreeksen, voor congressen, als zij gewoon zeggen, dit boekingsnummer, dit wil ik nog een keer, komt hop, weer er opnieuw in. Alleen dan voor de nieuwe periode, tegen de nieuwe tarieven die bij die zaal, die catering, al dat soort dingen horen.
Precies.
Je gaat gewoon weer verder waar je gebleven was eigenlijk. Ja, ja, wat ook logisch is. Want bol.com vraagt jou ook als je iets besteld hebt. Joh, maar wil je weer dit bestellen? Of moet het weer naar dit adres? Ja, tuurlijk.
Ja, 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 precies.
Mag
ja.
Zeker. Sla je spijker op z'n kop, Stijn.
Ja. Ik denk dat daar gewoon wel ook wel een stukje efficiëntie enorm in zit. Om dat ook te blijven stimuleren, zeg maar. Ja. Hey, en wat is jouw... En dan wel de afrondende vraag. Wat is jouw ongelooflijke beste tip die je kan meegeven aan alle locaties van Nederland?
Heel eerlijk. Doen, doen, doen. We kunnen eindeloos lullen. We kunnen eindeloos analyseren. We kunnen eindeloos met elkaar vergaderen over wat we gaan doen. Maar ga er gewoon mee experimenteren.
Ja.
Ik vraag mezelf dagelijks, wat is het ergste dat er kan gebeuren als ik dit doe? Nou, over het algemeen is dat niks ernstigs. Dus ga het proberen. Ga er met je team over zitten.
Op zich algemeen niks ernstigs. Kijk, als ik een boeking voor een locatie van een ton is veel.
Ja.
Verliezen, hè? Dus laat ik het zo, voor hun is dat denk ik wel een groot iets, zeg maar, 50.000 euro verliezen op een jaar, of een ton verliezen op een jaar, dat is best wel een
ding. Iedereen veel geld.
Ja, dus, maar als je het doet, zeg maar zou je het dan niet, zeg maar, willen testen op kleinschalig? Kijk, stel je voor, je hebt wat zalen die zijn wat kleiner, hè, ga niet gelijk met je grootste zaal aan de slag, probeer die scope een beetje klein te houden en ga daarmee testen.
Zou zeker als dat kunnen zijn. Dan moet je voor jezelf als locatie aanvoelen. Ben ik bereid, geloof ik, in het principe van een prijs die afhankelijk is van vraag en aanbod?
Ja.
Dan zou ik dat voor alles doorvoeren.
Ja, precies. Dat is een goede
vraag. Ben je daar nog zoekende, ga dat experimenteren. En dan zien we vaak inderdaad, begin met kleinere zalen, zeg even tot 25 personen. Probeer daar überhaupt met je reserveringen met dynamische prijzen te werken. Betekent niet per definitie dat je vooraf alles vastgelegd moet hebben.
Nee,
maar al zou je beginnen met... Je gaat een keer met je reserveringsteam zitten en je zegt, voor de komende maand hebben we 3 prijsniveaus.
Oh ja.
Eentje als het heel druk is, eentje als het heel rustig is en eentje voor de tussenin.
Ja.
En ik wil dat jij, als je een klant aan de lijn hebt, aanvoelt of die klant bereid is om een van die andere prijzen te betalen.
Ja.
Dus als ik een hele drukke dag heb, dan wil ik misschien wel de allerhoogste prijs vragen.
Ja. Ja.
Ga ik daar die klant op verliezen, dan moet ik hem misschien alsnog even mee bewegen.
Ja.
Krijgt die klant daar niet op verliezen, dan zijn dat heel snel verdiende euro's als locatie.
Ja.
En ik weet dat het een een dubbel gevoel geeft hoor bij locaties. Want ja, uiteindelijk, als wij even op de stoel van de klant gaan zitten, wat we in veel gevallen natuurlijk ook gewoon zijn, zeggen we ja, maar ik wil niet meer betalen voor iets waar iemand anders minder voor betaalt.
Ja.
We blijven hier in Nederlanders.
Kijk, je hebt nog heel veel locaties die gewoon verdienen aan één zaal.
Ja.
Of een locatie niet kunnen opsplitsen, zeg maar. Dus ook bij deze, zeg maar, naar alle luisteraars en mijn netwerk. En ik denk ook jouw netwerk, zeg maar. Ga beginnen, maak een goede analyse. Begin bij de kleinste zaal en kijk wat er gebeurt. Weet je wel?
Ja. Nou ja, we zien het oprecht dat het ook een alternatief kan zijn voor je indexatie ieder jaar.
Ja.
Want als jij betere bezetting weet te halen en een betere prijs weet te krijgen voor jouw rustige dagen, dan hoef je niet per definitie te indexeren.
Nee, precies.
Dus het is ook een andere kant. Het hoeft ook niet slecht te zijn voor je klant. Sterker nog, het kan alleen maar een bonus zijn voor je klant.
Ja.
Dus het mes snijdt altijd aan twee kanten.
Ja.
Ja, en kom je er niet uit, ja, volgens mij mogen ze altijd jou bellen, mogen ze altijd mij bellen of mailen. Ja, volgens mij dan helpen we onze branche naar het volgende niveau.
Ja. Ik denk, als je er nu niet mee begint, in ieder geval inzichtelijk maken. Yielden zelf is denk ik nog maar een stap twee, maar gewoon het inzichtelijk maken.
Weet je er bewust van?
Dan word je er echt bewust van. Dat is het eigenlijk gewoon een beetje. Ja.
Ja.
Leuk, Kevin. Hey, dankjewel. Super podcast. Dankjewel. Goede input. En ik denk dat wij, mijn luisteraars, en ik denk dat het deels ook wel jouw luisteraars zijn, maar gewoon ontzettend geïnspireerd zijn. En ik weet echt wel, ik voel mijn luisteraars nu al van, oh jee, komt dat er nog bij? Ja, dat komt er nog bij. En geloof me, dat gaat er op een gegeven moment ook weer af, want het scheelt je ook weer onwijs veel tijd. En dan uiteindelijk gaat het echt daarom, is het gewoon, de beste prijs voor de beste dagen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Ja,
ja, 100%.
Dankjewel, Kevin.
You too, Stijn. Dankjewel.
Hoi.
Hoi.
Leuk. Bedankt voor het luisteren van deze podcast. Wil je nog meer tips horen vanuit Venue Marketing? Ga dan alsjeblieft naar mijn podcast Venue Marketing. Of ga naar www.venuemarketing.nl. Wil je op de hoogte houden, zeg maar, echt van de laatste webinars? Bijvoorbeeld als het gaat om marketing trends, wat er volgend jaar allemaal gaat plaatsvinden. Of content marketing, online marketing, digital marketing. Het maakt eigenlijk niet uit. Als je op de hoogte wil houden, stuur mij dan even een mailtje naar info@venuemarketing.nl. Of je kan me natuurlijk op LinkedIn zoeken naar Stijn Oudevrieling. Stuur me even een DM'tje. En kijk zeker eventjes naar mijn afgelopen podcast afleveringen. Daar zit vast wel wat tussen om jou te helpen. Tot ziens!